Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer de lege schare God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. Voorgelezen Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47. Ik herhaal Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. Na de lezing van de schrift wordt u gelezen artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. We zingen naar de 12 artikelen Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 2 vanaf vers 37 tot en met 47. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven, het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en dat alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiet door het woord van het evangelie in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet gemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt. Als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, hetwelk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, hetwelk de hand en mond der ziel is, het ware lichaam en bloed en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods zijns vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees, en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken tezamen gevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de Tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovige alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus onze zaligmaker met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf wel eerst beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben.
Gemeente, we hopen in de voorbeden te gedenken aan de familie van Goor uit Bunschoten-Spakenburg, omdat een zus van meneer van Goor is overleden. Ook hopen we te gedenken aan de familie Moerdijk uit Woudenberg, waar de moeder van mevrouw Moerdijk is overleden in de leeftijd van 94 jaar. Verder hoop ik in de voorbeden nog te gedenken aan de familie van Baren, waar vorige week een dochter is geboren, maar dat was ik had ik wel genoemd, maar ik was het in het gebed vergeten. Waarvoor mijn excuses natuurlijk, maar dat kan wel eens gebeuren. Laten we de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, u brengt ons deze coronatijd samen in uw huis. We mogen hier in de kerk meeluisteren met enkele leden en anders thuis bij de computer. Nu hebben wij zojuist uit onze belijdenis gehoord van die geestelijke maaltijd, waardoor u zichzelf meedeelt. En wat is het dan erg dat wij door de omstandigheden die maaltijd niet kunnen houden? Wat heeft u een twist met uw kerk in deze wereld en ook met ons? Geef dat we deze dingen leren verstaan en dat we geduldig luisteren naar uw roepstem. Waarom deze dingen geschieden? Dat wij de Heer Jezus in zijn geestelijke maaltijd niet kunnen nuttigen. En zo ook het leven des geloofs niet wordt geoefend en onderhouden. Heere, wilt u geven dat we in deze wegen niet opstandig worden, bijvoorbeeld tegen de verordeningen van onze overheid, die noodzakelijk zijn. Maar dat we wel in deze wegen de binnenkamer opzoeken en u heel persoonlijk, dag in dag uit, nodig hebben. En dat u helderheid wil geven waarom deze dingen ons geschieden. Wilt u ons dat leren, Heer? Geef een biddend leven onder jongeren en ouderen, onder vaders en moeders, onder onze alleroudsten en ook onze kleine kinderen. En woon en werk met uw geest in onze harten. Nu bent u aan de middelen niet gebonden. U bent een soevereine God. Maar u bindt ons er wel aan. En wilt u dan wonen en werken door uw geest in onze harten. We staan vanmiddag ook stil bij ons troostboek, de Heidelberger. En dan gaat het over uw kerk, de heilige vergadering van ware christgelovigen. En we hebben net uit uw woord gehoord dat allen die geloofden kwamen bijeen. Heere, allen die geloofden. Laat dat ons iets te zeggen hebben. Ook voor de toekomst. Ook voor ons persoonlijk leven. Leer ons dat het ongeloof een verschrikkelijke zonde is. Want daarmee beledigen en onteren wij u. Daarmee draaien we u de rug toe. En leer ons dat wij zondige mensen zijn, die het elke keer weer opnieuw verzondigen voor u, de grote God. Maar breid uw vleugelen dan over ons uit. En woon en werk met uw geest, die geest van Christus, de zaligmaker, zodat we hem mogen aanschouwen in wiens lippen genade is uitgestort. Wees dan zo vanmiddag in ons midden, Heere, en wilt u de enige troost werken waar dat wordt gemist, en wilt u die enige troost in beoefening geven van uw kinderen om uit te zien naar dat rijk van de volkomenheid, wat nog eenmaal zal aanbreken en waar nooit geen zonde en waar ook het geloof voorbij is, maar in aanschouwen overgaat en we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Laat dat ons verlangen zijn, Heer, om eenmaal u te mogen ontmoeten zonder vlek en zonder rimpel. Wees vanmiddag in ons midden en wilt u het onderwijs tot een zegen stellen. We bidden, Heere, voor alle zorgen en noden. U naam pas dank omdat bij de familie van Baren een dochter is geboren. Heer, wilt u ze gedenken, vader en moeder en hun kinderen, ook het pasgeboren kindje, en wilt u ook in de toekomst met hen zijn. Zoek rouw in de gemeente. Wilt u de familie van Goor gedenken, omdat een zus van meneer van Goor is overleden. Wilt u hen nabij zijn en geven troosting, nabijheid, ondersteuning. Gedenk ook aan de familie Moerdijk. De moeder van mevrouw Moerdijk is overleden. Voor haar niet erg. Ze mocht aankomen in het land, maar nooit meer een inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Maar het is wel een gemis, want de dood hoort niet bij uw goede schepping. De dood is een onderdeel van de straf op de zonde. En daarom doet de dood ook altijd pijn. Banden worden doorgesneden. Heer, wilt u nog vertroosten en erbij zijn. En wilt u helpen en ondersteunen, ook voor de toekomst. En wilt u het ook gebruiken tot aansporing in ons leven om u te zoeken. Het Allerhoogst en het eeuwige goed. We bidden voor uw kerk op deze aarde. We willen de arbeid van uw kerk zegenen. We bidden voor de zending. Ook de zendingswerkers vanuit onze gemeente. We denken aan mevrouw Van der Maat. We bidden voor vader en moeder die niet in Guinea. Wilt u ze nabij zijn en help ze, heren, ook met hun kinderen. Wilt u hen ondersteunen en wilt u het werk daar ook zegenen. We bidden voor mevrouw Tevoorde die bij ons mag zijn, op verlof. Wilt u haar ook een goede tijd geven. En wilt u straks ook weer de weg banen naar Guinea, naar het zendingsveld. Om die goede boodschap te brengen en dat de hand des Heren met ons zal zijn. We bidden voor het evangelisatiewerk in Amersfoort. Maar ook daarbuiten in ons land. De Bijbelcursus. De verspreiding van het evangelie. Ook via de kerkdienst die nu door iedereen in deze stad en dit land beluisterd mag worden. Geef dat veel mensen zullen luisteren, Heer. En dat u een God bent die soms hele opmerkelijke wegen bewandelt om uw koninkrijk te vergaderen. Heer Jezus, u was in Samaria. En u knoopt een gesprek aan met een zondige vrouw. En die Cyprische en Cyreneese mannen hebben goede dingen van u verteld in die zondige stad Antiochië. En u hebt dat gezegend. En zo werkt u ook vandaag nog. Laat dat ook merkbaar en zichtbaar mogen worden. Gedenk, heren, aan allen die het moeilijk hebben. We bidden voor onze overheid. Wilt u ze wijsheid geven, de koning en ook onze minister-president, die we hoog achten om zijn ambtswil. Geef ook dat er in onze samenleving gehoorzaamheid mag zijn. En dat we ons schikken naar de bevelen van de overheid. Bewaar ons voor opstand en revolutie. En geef gehoorzaamheid aan Gods dienares, u ten goede. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood, wilt u erover opstaan? Wilt u de volkeren gedenken en bovenal mag het heerlijk evangelie schitteren? Wilt het getal van uw knechten vermeerderen, ook in onze gemeenten? Wilt u ook in de toekomende gedenken aan het curatorium van de theologische school? Wilt u het zegenen geven dat er velen mogen worden toegelaten om opgeleid te worden tot dienaar van het woord? Wees zo vanmiddag in ons midden, help ons in het preken en het luisteren. Breid uw vleugelen over ons uit, we bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 85, vers 3 en vers 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, 3 en 4 gaan we samen zingen. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 21 van de catechismus. En misschien mag ik eerst vooraf even iets zeggen. U is voorgelezen uit Handelingen 2. En daar lazen we: en allen die geloofden kwamen, waren bijeen. Dat staat in de Bijbel. Dat is de eerste christelijke kerk, de Nieuwtestamentische kerk op aarde. En allen die geloofden waren bijeen. Het is de glorietijd ook, de Heilige Geest is uitgestort. En de Heilige Geest wil het laten opschrijven in de Bijbel, zodat we een norm aangereikt krijgen. Hè? Allen die geloofden waren bijeen. Dat is dus tot onderwijs. Zo wil God het. We hebben ook stilgestaan, we hebben gehoord naar artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is de belijdenis van onze kerk. En dat ging over het heilig avondmaal. Dat is een geestelijke maaltijd om Gods kinderen te voeden. Hè? De gelovigen te voeden met Christus en met zijn werk. En als je daar dan over nadenkt en je plaatst dat in het jaar 2020, 21 juni, dan moeten wij heel eenvoudig constateren dat deze dingen door de coronacrisis op dit moment slechts spaarzamelijk of weinig gestalte krijgen. En dan kunnen we natuurlijk zeggen dat dat komt door die hele slechte regels van de overheid. En dat we grondrechten hebben en weet ik wat allemaal meer. Maar dat lijkt me nog niet goed. Ik zeg het maar eenvoudig. Want dan zijn we de oorzaak en wat er nu gebeurt altijd nog weer ergens anders aan het zoeken. En daar heb ik een beetje een hekel aan. Ik geloof dat dat niet goed is. Zou het niet kunnen zijn dat God een twist heeft wereldwijd met zijn kerk op aarde? En dat de Heer iets heeft aan te merken op zijn gemeente. En dat hij dat op deze manier nu eens heel erg duidelijk wil zeggen. En wat moeten wij nou doen als de Heer iets wil zeggen, een twist heeft met zijn kerk, met zijn volk? Nou, dan moeten wij heel stil luisteren. Dat is de eerste roeping in onze tijd. Luisteren naar die stem van God. Wat heeft God te zeggen? Jeremia moest ook dat volk van de twee stammen voortdurend voorhouden wat er aan de hand is en dat het niet goed ging. En hij smeekt die mensen om te luisteren naar Gods stem, niet naar hem, maar naar Gods stem. En hij komt er voortdurend op terug. Bekeert u, keer nou terug van die verkeerde dingen. En geef u over. En zouden we dat ook in onze tijd gewoon, ieder zomaar persoonlijk, misschien eens wat meer moeten beoefenen. Dat God een twist heeft met zijn kerk, met de mensen van de aarde. En dat we daar eens goed naar luisteren. En in ons leven eens nagaan, waar zitten de hapers, waar zit het nou mis? Zodat we misschien als God dat geeft, op termijn weer zijn lieflijk aangezicht mogen zien. En we weer bijeen mogen komen en ook de sacramenten weer voluit mogen bedienen. En we de tegenwoordigheid van die gezegende Heer Jezus mogen opmerken in ons midden. Tot eer en roem van zijn grote naam. Ik wil dat gewoon even vooraf zeggen. Ik heb ook geen antwoorden, ik ben nog maar bezig om te luisteren naar die stem van God en wat heeft God ons te zeggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet uit ben. Ik vind dat erg, erg moeilijk. En verder heb ik nog niet zoveel uitzicht over hoe het dan allemaal verder moet. Maar laten we dat toch in de eerste plaats ook samen met elkaar maar belijden. Heere, wat is uw bedoeling? Wat bedoelt u? Dan gaan we nu naar zondag 21 en dat is een grote zondag en er staat veel in. Dus we zullen niet alles kunnen doen, maar we zullen proberen de hoofdzaken van die zondag met u te behandelen. We gaan eerst stilstaan bij vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten van de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat God om des genoegsdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uitgenade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Nou, dit gaat over de rijkdom van de gemeente Gods. Hè? Wat de Heer nu allemaal aan zijn kerk wil meedelen, hier in dit tijdelijke leven. En dan zien we eerst het geheim van de kerk, de heilige vergadering van ware christgelovigen, want dat is de kerk. In de tweede plaats de gemeenschap der heiligen en in de derde plaats de vergeving der zonden. We beginnen maar bij de kerk. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het werk van de geest, de persoon van de geest en het werk van de geest. En we hebben gehoord dat de Heere zorgt voor zijn kinderen en dat de Heilige Geest in hen woont en altijd bij hen blijft. We zouden kunnen zeggen dat is het persoonlijke, het individuele, individu is een beetje naar woord in dit verband, maar het persoonlijke werk in het leven van de kinderen Gods. Maar de Heere die vormt ook een gemeenschap in deze wereld. Dat zien we al in Handelingen 2. Allen die geloofden waren, kwamen bijeen. Dat zie je in de Bijbel terugkomen. De gelovigen vormen hier op aarde een gemeenschap. En ze voelen zich ook onderling aan elkaar verbonden. En dat is de kerk. De kerk is dus niet dit gebouw. De kerk is ook niet de dominee of zo, of de preekstoel, of de banken, of nee, dat is een kerkverband, zou je dat kunnen noemen, of een kerkgebouw, maar dat is niet de kerk. De kerk, dat is de heilige vergadering van ware christgelovigen. Hè? Dat zijn dus de gelovigen die God bij elkaar brengt. En die elkaar ontmoeten en die met elkaar onderwijs krijgen. Dat is de kerk op aarde. En die kerk die kan natuurlijk in een gebouw samenkomen. Die kerk die kan in een weiland samenkomen. En in de tijd van de vervolging, bijvoorbeeld in de tijd van het communisme in Rusland, kwamen ze in een bos samen. Dus de Heer kan op alle plekken en alle omstandigheden gelovigen bij elkaar brengen. En dan is daar de kerk. En de Heer Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Nou, dat is de kerk. En die kerk, die wordt door God dan, en dat is het bijzondere van de kerk, die wordt ook onder ambtelijke leiding gesteld. Hè? Daar heeft de Heer ambten aangegeven, bijzondere gaven. Paulus wijst erop in Efeze 4, dat hij heeft gegeven sommigen tot profeten enzovoorts. Hè? De gaven die God geeft aan die kerk. Nou, dan gaan we eens kijken wat er allemaal van belang is bij de kerk. Wat is nou van belang bij die heilige vergadering van ware christgelovigen? En dan gaat onze Heidelberger dat verder uitleggen. Even die woorden heilig, algemeen, christelijk en kerk, die komen uit de 12 artikelen. Dat begrijpt u wel, is u net ook voorgelezen. Heilig, dat betekent de geloven zijn vernieuwd, innerlijk vernieuwd door Gods geest. algemeen, of het Latijnse woord katholiek. Dat betekent dat die kerk een wereldwijde gemeenschap is en dat die niet wordt beperkt door landsgrenzen of door rassen of door geslacht of weet ik veel wat allemaal. God heeft die kerk overal op deze aarde. Die kerk is ook christelijk en dat betekent dat Christus het hoofd is van die kerk. Net als een vader een hoofd is van zijn gezin, zo is Christus het hoofd van zijn kerk. Die kerk is van hem en niet van de mensen of van de dominees. Nee, die kerk is van Christus. Daar heeft Christus ook zijn bloed voor gestort, daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Het is het eigendom van Christus. En tenslotte het woordje kerk, dat komt van het woord kuriake, een Grieks woord. En dat betekent wat van de Here is. En daar zit ook het woord kurios in, de Here. De kerk is van de Here. En wat is dan die kerk? En dan gaat onze Heidelberger ons dat uitleggen. En dan begint onze Heidelberger dat de Zoon van God, de tweede persoon, het goddelijke wezen. De kerk is dus van God, van de Zoon van God. En dat de zonen Gods, en daar sla ik even wat dingen over, zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dus de Zoon van God vergadert een gemeente, een ecclesia in het Grieks, een gemeenschap. En die vergadert hij, die onderhoudt hij en die beschermt hij. Dat is de kerk. Dat is de kerk op aarde, dat is de strijdende kerk in deze wereld. Daarnaast is er nog een triomferende kerk, dat is de kerk in de hemel. Maar het gaat nu even over die kerk hier op aarde. Dus die geestelijke vergadering die de Heer Jezus hier in deze wereld vergadert. Nou, het eerste woordje is vergaderen. Dat is dus bij elkaar brengen. En zoals een herder zijn schapen vergadert, zo vergadert de Zoon van God in deze wereld zijn kudde. En hij zorgt voor die kudde en hij vergaat. Hij brengt dus toe. Daar gebruikt hij er wel middelen bij en zo. Mensen bijvoorbeeld die die goede boodschap vertellen. Maar hij doet dat zelf. En dat maakt het ook aan de ene kant, maakt dat ons natuurlijk altijd afhankelijk. Aan de andere kant ook vrijmoedig. Want God zal daarvoor zorgen. Dus ook in de coronatijd, met de kerk gaat het niet verkeerd. Want de grote koning is de Heer Jezus en die gaat gewoon verder met zijn kerk. Hij vergadert. En misschien wel op een hele andere manier dan wij misschien zomaar denken. Want wij denken dat dat dan, ja, dat je dan hier moet gaan zitten en dat je, en dat is op zich goed, dat is kostelijk als we hier mogen zitten. En dat zijn allemaal goede dingen, maar het kan best zijn dat de Heer dat nou eens even op een andere manier wil doen. Ja, wie zal het zeggen, hè? Dat is ook weer dat luisteren naar die stem. Wat voor bedoeling heeft God daar nou mee? Ja, God vergadert. In de tweede plaats, de Zoon van God die beschermt. Want die kerk, dat ja, is natuurlijk in deze wereld. Het was in Antiochië zo, dat was in Rome zo. Die wordt natuurlijk omringd met allemaal duistere machten. De Satan, de wereld enzovoorts. En de Satan heeft maar één bedoeling en dat is hoe kan ik die kerk zo snel mogelijk van de aarde laten verdwijnen. En dus heeft die kerk bescherming nodig en dat zijn ze vaak niet zelf toe in staat, maar dat doet de Zoon van God. Dus Christus beschermt zijn kerk en dat doet hij door middel van zijn beloften en door middel van zijn macht. En hij zegt daarom ook, mij is gegeven alle macht, ik heb vol macht bedoelt hij. In de hemel en op de aarde. Dus de Heer Jezus heeft alle macht en hij beschermt zijn kerk. En tenslotte, hij onderhoudt ook zijn kerk. Kijk, dat is het onderhouden, dat is het beeld van een kind of van een wijngaard. Daar begin je ergens mee. En vervolgens moet je dat natuurlijk ook verzorgen, onderhouden. Zo'n kind moet groeien en zo'n wijngaard moet je plantjes neerzetten, maar dan moet je iedere keer het onkruid weghalen en je moet dat netjes onderhouden. Nou, de Heere onderhoudt zijn kerk. Hij begint de kerk, maar hij onderhoudt ook. Hij zorgt dat die kerk bijvoorbeeld bij de waarheid van zijn woord blijft. Want we hebben natuurlijk wel een Bijbel. Maar iedereen die een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis, die weet dat er allerlei momenten zijn in de kerkgeschiedenis dat de kerk een beetje zou kunnen afwijken van de Bijbel. En dat is in het begin van de kerk, van de Nieuwtestamentse kerk gebeurd. Toen was er zeker een Marcion en die zei nou bepaalde dingen van de Bijbel, daar geloof ik niet meer zo in en zo. Dat gooide hij eruit, maar de Heer heeft zijn volk bij die Bijbel gehouden en ook onderhouden. En daarin ook willen leiden. En dan zie je ook in de kerkgeschiedenis dat bijvoorbeeld de Heer ook mannen geeft. Augustinus denk ik dan aan. Die tegenover de dwaling van Pelagius heel duidelijk weer de genadeleer heeft benadrukt. En de drie eenheid en in de tijd van Luther, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat de Heer zo ja, de boodschap van de Bijbel gedurig in zijn kerk heeft bewaard. En dat hij die kerk onderhoudt tot het begin en ook groeit. Ook in de diepte en in de breedte. Nou, dat doet de Zonen Gods. En dan staan er in de Heidelbergen nog een paar dingen bij. Want het gaat natuurlijk om een geestelijke vergadering van ware christgelovigen. En dan is de vraag, waaruit komen dan die mensen? Ja, wie zijn nou de mensen die behoren tot die vergadering van ware christgelovigen? Zijn dat mensen die daar bijzonder geschikt voor zijn of zo? Een gedachte kom je wel eens tegen. Hè, dat je zegt van ja, je moet toch wel minimaal aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wil je van die heilige vergadering van ware christgelovigen een deel kunnen uitmaken? En dan zegt onze Heidelberg, nee dat is niet goed. Want God verzamelt die gemeente uit het ganse menselijke geslacht. Dus uit het hele menselijke geslacht. Dus die komen overal vandaan, die onderdanen van koning Jezus. Die komen uit het volk der Joden. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob. Denk aan Paulus en Petrus. Denk ook aan Zacchaeus. Maar die komen ook uit de heidenen. En die komen niet alleen uit de heidenen in Nederland, maar ook uit de heidenen in Duitsland en uit de heidenen over heel de wereld. Het zou misschien best zo eens kunnen zijn dat God vandaag de dag meer mensen vergadert en bijeenbrengt op het zuidelijk halfrond dan op het noordelijk halfrond. Ja, we denken wel eens dat God natuurlijk bijzonder werkt op plekken waar wij wonen, maar dat is helemaal niet waar. De Heer werkt op de hele wereld en de Heer Jezus zegt ook, ga dan heen, onderwijst al de volken. Dus overal. Ik noem dat dan maar het stille werk van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest en dat er vanuit de hemel goed wordt toegezien en dat die kerk Gods uit alle geslachten en alle mensen wordt vergaderd. Een gemeente. En in de tweede plaats staat er dan bij dat die gemeente ten eeuwige leven is uitverkoren. Ja, dat is ook alweer een heel belangrijke gedachte. Want de idee zou kunnen ontstaan dat mensen die het zich erg verdienstelijk maken, dat die wel worden opgenomen in die heilige gemeenschap van ware gelovigen. En dan leert ons de Bijbel dat dat nou niet afhangt van onze prestaties. Nee, God heeft Jacob lief gehad en Esau gehaat. Een hele diepe gedachte, een hele voor ons ook ondoorgrondelijk gedacht. Het is ook een eeuwige gedachte van God. Dus moet ook altijd oppassen om daar tijdsbepalingen bij te gaan mengen. Maar de uitverkiezing wil eigenlijk toch vooral benadrukken dat die kerk en dat die gelovigen dat zijn geworden door Gods genade. Dat wil de uitverkiezing benadrukken. En dat wij nooit de pretentie hebben van ja, we zijn toch eigenlijk wel erg waar dat God dat doet. Die gedachte wil de Heer, vooral in Romeinen 9, toch wel zeer erg voor waarschuwen. Want dat zou zomaar kunnen, hè, dat we denken dat ja, we doen toch wel ons best, vergelijkenderwijze met de wereld, de wereldse mensen om ons heen, die zondags naar het strand gaan, of tennissen, of weet ik veel. En dan worden we al een beetje beter. En ja, als je dan nog wat meer doet en je leest eens wat in de Bijbel. Is op zich natuurlijk kostelijk, hè? Veel in de Bijbel. Meer hoe liever natuurlijk. Maar op zich verdienen we daar nou niks mee. En God die kiest die gemeente uit. En het is zijn verkiezende genade. Ik vind het ook altijd mooi om bij verkiezing het woord genade te laten horen. Verkiezende genade. En dat is nou het geheim voor Gods kinderen. Misschien zegt u, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Nou, dan moet u daar niet mee beginnen met de verkiezing. Dat zie je dan wel eens, dat onbekeerde mensen, ja, God heeft verkoren, God heeft verworpen. En dan beginnen ze te graven in die leer van de dubbele predestinatie. Dat is een heel diepe gedachte in de schrift. Maar vader Smijtergeld, die zegt heel eenvoudig, we moeten niet beginnen bij onze verkorenheid, maar bij onze verlorenheid. Dus we beginnen niet bij de uitverkiezing als we nog onbekeerd zijn, we beginnen bij wie we nou eigenlijk zijn. Schuldige mens. En die schulden hebben vergeving nodig. En dan kiest God uit. Genadige verkiezing. Ja, het is uit God, uit hem, zegt de Bijbel, en tot hem en door hem zijn alle dingen. Dat in de tweede plaats. Dus uit de hele menselijke geslacht, uit louter genade, en in de derde plaats door zijn geest en woord. Op welke manier, door welke middelen vergadert God nu die heilige vergadering? Is dat zomaar eigenlijk? Word je daarmee geboren? Of is dat eigenlijk een soort onbewust proces of zo? Dat is bijvoorbeeld door de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd van Luther wel gedacht. Wie geboren bij de heilige vergadering? Nou, iedereen die lid is van de kerk. Dat is een Roomse gedachte, maar dat zeggen wij niet. Wij zeggen, dat doet de Heer door zijn geest en door zijn woord. Twee dingen dus, door zijn geest en door zijn woord. Dat is de Bijbel, dat is deze Bijbel. Niemand wordt buiten die Bijbel onbekeerd. Ja, gehandicapte mensen met een beperkt verstand, ik denk aan mijn dochter en hele jonge kinderen. Daar kan de Heer kan ook buiten dat woord om, dat noemen we het onmiddellijke werk. Maar u zit hier, u kunt luisteren. Nou, denk nou maar nooit dat u buiten de Bijbel onbekeerd kunt worden. Dat kan niet. Dat is de orde van de Heer. En er is geen mens op de wereld die kan nadenken, die een beetje kan lezen en zo, die kan zeggen, nou, ik kan zonder de Bijbel ook wel bekeerd worden. Dat kan niet. Maar God bindt ons aan die Bijbel. En daarom moeten we ook tegen elkaar zeggen, lees in die Bijbel. Onderzoek die Bijbel. Want dat is het eerste wat de Heer ons keer op keer opdraagt. Hè? Om die Bijbel te ons, ja, maar zegt u, ik ben dood en ik ben zondig en ik ben schuldig en ik ben... Dat is allemaal waar, maar dat neemt niet weg dat de Bijbel ons dat zelf zegt. Dus dan moet u uw zonde en uw schuld nog niet erger maken door de dingen die God tegen u zegt naast u neer te leggen. Want dat gebeurt helaas natuurlijk wel. Dat we al midden in de doodstaat liggen en dat we dat dan als argument gaan gebruiken om te zeggen van, ja, dan kan ik er ook niks aan doen, dus doe ik ook maar niks. Dan maken we de schuld alleen maar meer. Dus dat moeten we niet doen en we moeten getrouwe bijbellezers worden. Hè? Mannen en mensen van het boek. En ook natuurlijk bidden. Maar dat is alleen niet genoeg. En in de tweede plaats dat woord niet alleen een plek krijgt in ons hoofd, maar ook in ons hart. En dat is het werk van Gods geest. Dat die geest van Pinksteren woont en werkt door zijn kracht in ons leven. Kun je dat beredeneren, kun je dat beïnvloeden, kun je dat manipuleren? Nee, dat kunnen wij niet manipuleren. Ik kan het wel proberen, ik kan bijvoorbeeld gaan huilen en ik kan gaan stampen en ik kan gaan schreeuwen en ik kan hele lieve dingen, hele bewogen dingen zeggen, maar ik moet Bijbelse dingen zeggen. En vervolgens bidden of de Heilige Geest dat wil gebruiken. En dat hij dat brengt in het hart, zodat het ons raakt. Ik heb vorige keer gezegd dat de Heilige Geest in ons gaat wonen. En dat is een groot geheim. Waarvan de Heer Jezus zegt, de wind blaast waarheen hij wil. En gij kent zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Dat noemen we de wedergeboorte, de bekering, het nieuwe leven. En dan mag je proberen te verwoorden en zo, maar het blijft een geheim. Wat de Heer leert aan al zijn kinderen. Hè? Dat ze onderwijs krijgen van de Heilige Geest op de leerschool van de schrift. Calvijn noemt dat het innerlijke werk van Gods geest. Hè? Dat is die verborgen werking van Gods geest. En dan gaan we nog weer verder in het antwoord. En dan zien we tot enigheid de zware geloof. Dus al Gods kind ontvangen dat echte, dat ware geloof. En dat de Heer dan die gemeente vergadert van het begin van de weer. Dus vanaf Adam en Eva tot aan het einde. Dus onze heilige zegt, God gaat daarmee door. Ook in 2020. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, God bekeert geen mensen, maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Het is wel zo dat God de kandelaar ergens weg kan hebben. Vanmorgen Antiochië gehoord, dat is nu islamitisch. En dat mag ons best wel bang maken. Hè? Van, is het misschien niet in orde? En ook zo'n coronatijd, dat moet niet in de eerste plaats zijn van de overheid en de mensen en de samenleving. Ik heb een soort van zelfonderzoek. Van, wat wil God daar nou mee zeggen? Goed luisteren wat de Heer daar nou mee bedoelt. En dan staat er hier dat de Heer het voortgaat met die kerk te vergaderen tot, ja, tot aan het einde van deze wereld. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Dat is het einde van de wereld. En dan komt de Heer terug op de wolken van de hemel. En dan is het einde. God is begonnen met een goede schepping. En wij hebben de boel de stuk gemaakt door de zondeval. En dan gaat God desondanks door de genade van de Heer door, totdat die gemeente er helemaal is. Totdat de laatste er is bijgebracht. En dan stopt het. En dan komt de Heer terug en daar staat die wereld ook voor. Hè? Dat er straks een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid wonen zal. En een waar christengemeente die moet eigenlijk dagelijks verlangen naar dat einde. Ja, dat is, moet wel zijn leven stempelen. Je moet niet zeggen, wat is het nou toch fijn dat ik hier in de kerk zit. En wat is het toch fijn dat ik lekker eten heb. En dat ik dit, nee, die moet zeggen, wat zal het nou toch groot zijn. Als de Heer van de week terugkomt. En dat die voorgestelde volkomenheid bereikt wordt. En dat we dan de Heer zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Ik benadruk dat maar even, omdat, ik lees elke ochtend een gebed van Calvijn. En die komt daar in elk gebed op terug. Ja, bijna tot vervelens toe zouden we zeggen, maar dat was zo belangrijk in zijn leven. Dat die wederkomst, hè, dat einde, dat komende voleinding. Ja, zegt u, maar dan word je natuurlijk passief en dan word je niet meer nuttig. Nou, er is niemand zo nuttig geweest voor de kerk als Calvijn. Die man werkte heel hard. Maar er was wel een verlangen, hè, tot het einde. En dat ik daarvan, tenslotte het laatst, een levend lidmaat ben. Je hebt dode lidmaten, dat is het beeld van de wijnstok. De Jezus gebruikt dat ook. En hij zegt, ja, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman. En aan zo'n wijnstok, daar zitten dode ranken en levende ranken. Dood betekent wel een hoop bladeren en zo, maar geen vruchten. Dat kan natuurlijk, hè. Dat we in de kerk zitten, dat we een hoop bladeren produceren. En dat we, maar geen vrucht. En dat we niet uiteindelijk ten diepste verbonden zijn met de zaligmaker. Want dat wordt bedoeld, dat kan dus, hè. Dat we in de kerk zijn, dat we wel in de kerk, maar niet van de kerk zijn. Dat we niet bij dat geestelijke lichaam horen. Nou, dan moeten we ons echt wel haasten en spoeden om des levens wil. En er staat toch in handen, en ze waren allen die geloofden, waren bijeen. De christelijke kerk hoort een gemeenschap van ware christgelovigen te zijn. Ik hoop dat u niet denkt dat ik nu ga dwingen en zo. Het is het werk van Gods genade, maar zo hoort het wel te zijn. En als het zo niet is, dan is dat zonde. Dan noemt de Heilige Geest dat zonde. En het ergste is, als wij tevreden zijn met de zonde. Laat ik een voorbeeld nemen uit een gezin. Vader en moeder, kinderen en die kinderen ondeugende dingen. En dan is het natuurlijk heel erg, die ouders er op een gegeven moment niks meer van zeggen. En zeggen van, ja, we weten ook niet meer. En dat men dat gewoon gaat vinden. Wat denkt u? Gaat het dan goed in dat? En dan gaat het niet goed. Als we de zonde gewoon gaan vinden. Misschien is dat ook wel een twist die de Heer heeft met zijn kerk in Nederland, ook met onze gemeente. Dat we het gewoon zijn gaan vinden dat mensen, als ik ben een ongelovig. Heel erg als we dat gewoon gaan vinden. En zou dat niet een twist? Jullie vinden het allemaal maar gewoon. Dat mensen niet naar mijn stem willen luisteren. Terwijl ik dat erg vind. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd, o Jeruzalem. Hoe menig maar. De Heer Jezus vond het erg en wij vinden het gewoon. Snapt u, voelt u? Ik zeg niet dat wij mensen moeten bekeren en zo. Maar dingen die verkeerd zijn, moeten we wel tegen elkaar zeggen. Aan de andere kant een levend lidmaat. Het is door genade dat ik verbonden ben met de koning van de kerk. En dat ik uit hem mag leven. En dat ik ook bij die gemeente God, bij die heilige vergadering mag horen. En dat ik ook iets mag beoefenen van dat leven, ja, van een volgeling. Want dat is een discipel van de Heere. Dat is een volgeling van de Heere. Die zegt, volg mij. En indien men achter mij wil komen, die verloochene zelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Nou, dan ben je levend lidmaat. En dat zul je dan ook eeuwig blijven, want God staat in voor zijn eigen werk. We gaan nu naar de volgende antwoord. En dat is de gemeenschap der heiligen. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En wat daar verder volgt. Dus het gaat over de rijkdom van Gods genade in deze wereld. In de eerste plaats de kerk, in de tweede plaats de gemeenschap der heiligen, in de derde plaats de vergeving der zonden. Ik kijk nu even naar de klok. De vergeving der zonde doen we dus nu niet. Dat kunnen we dan volgende keer wel doen als we ook zondag 23 gaan behandelen en zo. Maar we beperken ons nu verder tot vraag en antwoord 55. En dat gaat over de gemeenschap der heiligen. Dus naast de kerk beleiden we ook de gemeenschap der heiligen. Dat komt uit de Bijbel. Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 3. Daar lezen we bijvoorbeeld hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Johannes schrijft een brief aan de gemeente van Efeze, die mensen, die vroege heidense mensen, en zegt van, ik schrijf u dit brief en ik heb u dat evangelie verkondigd en gepreekt, opdat u met ons, de apostelen, gemeenschap zoudt hebben, en de ambtsdragers, en dat u ook gemeenschap zoudt hebben met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus er is in deze wereld een gemeenschap. Mensen die met elkaar een gemeenschap vormen, die ook weer een gemeenschap hebben met God de Vader en met God de Zoon en God de Heilige Geest. Een gemeenschap. En dat is dus naast de kerk, die wordt door de Zoon van God vergaderd, beschermd, bewaard, is er ook dus een gemeenschap der heiligen. Dat komt ook voor in 1 Korinthe 12, vers 12 en 13. Daar heeft Paulus het over een lichaam. En in het lichaam zijn vele leden, ledematen, bedoel Paulus. Je hebt een lichaampje armen, je hebt benen, je hebt een hoofd, je hebt een borst, je hebt allerlei leden van het lichaam zijn. En zo is het ook in de kerk, zegt Paulus. En allerlei, dat is één lichaam, dat lichaam heeft allerlei leden. En dat ene lichaam is het lichaam van Christus. En zo zijn we ook allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat is dus die gemeenschap der heiligen. Wij leven in een individualistisch tijd, dat is een modern woord, individualisme. En iedereen leeft een beetje op zijn eigen eilandje. En we zitten allemaal zo een beetje voor onszelf te kijken naar ons schermpje en naar ons computertje. En we nemen onszelf vaak als uitgangspunt. En nu zeg ik niet dat je natuurlijk hulpmiddelen moet gebruiken met de Bijbel. En zeker ook de Bijbelse tijd. De gemeenschap waarin je opgroeide stond centraal. De familie, het gezin en de onderlinge banden en zo. Dat was heel belangrijk en dat is in de Bijbel erg belangrijk. Een gemeenschap. En Gods kinderen vormen dus een geestelijke gemeenschap. En wat is dan de betekenis? Wat betekent dat dan precies? Nou, onze Heidelberg gaat dat dan uitleggen. En ze noemen dan twee punten. In de eerste plaats dat de gelovigen allemaal en iedereen, dus niet één uitgezonderd, er is dus niet een gelovige die kan zeggen, ja, daar hoor ik niet bij of zo. Ik heb een andere manier. Nee, die gelovigen die horen allemaal bij elkaar. Allemaal en ook ieder persoonlijk, allen en een iegelijk. Dus allemaal en ook iedereen, allemaal persoonlijk. Als lidmaten, als een onderdeel van dat lichaam van Christus, aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus ze hebben gemeenschap, in de eerste plaats aan de Heere Christus. Door het oprechte geloof wordt een zondaar verbonden aan de Heere Christus. En dat moeten we altijd in de eerste plaats voorop stellen. Ook in ons nadenken, in ons preken, in onze persoonlijke beleving. De Heer die geeft allerlei rijke weldaden aan zijn kinderen. Alleen God geeft dat nooit los van Christus. Het gaat altijd in de christelijke kerk en het leven dus om de persoon van de Heer Jezus. Laat ik het voorbeeld maar weer nemen van een huwelijk. En een huwelijk, dat als je een goed huwelijk hebt, dat is een groot en rijk geschenk. Je zorgt voor elkaar, je praat met elkaar, je hebt omgang met elkaar. Dat is heerlijk. Hè? Een huwelijk, echt een scheppingsgave, een goede gave Gods. En je mist het ook als je het niet meer hebt. Hè? Dat mis je dag en nacht. En zo, in dat huwelijk gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om dat je vrouw goed piano kan spelen of lekker eten kan koken of iets dergelijks. Nee, het gaat om haarzelf. En zo is ook bij een man. Man en vrouw, hè, het gaat om die persoon zelf. En je waardeert het omdat de persoon die dat doet, hè, dat is, daar gaat het om. En daar hou je van. Nou, zo is het nou ook bij die gemeenschap. De gelovigen, als de Heer in hen werkt, hè, dan komt er, hè, dan krijgen ze de Heer nodig en krijgen de Heer lief. En dan komt hij op de eerste plaats te staan. Dan worden ze aan hem ook verbonden. En dat moet ik wel benadrukken. Ook als we de Bijbel lezen. Ook als we persoonlijk ons gebed doen. De ware gelovigen die hebben de Heer Jezus lief. Dat is hun zaligmaker. En ik weet wel dat het zo niet altijd functioneert. En dat het soms ook heel ver weg kan zijn. En dat ze ook soms hele droevige val maken. En het allemaal niet goed kunnen bekijken. Maar daar gaat het wel om. En dat is de kern van heel het oprechte geloofsleven. Dat we in de nood en in de verlorenheid van ons leven die persoon van de middelaar leren kennen. En zoals die zich ook bekend maakt in zijn woord, in de Bijbel. Dus niet allerlei dingen eromheen fantaseren en zo, want dat gebeurt natuurlijk ook wel. Nee, zoals hij zich bekend maakt in zijn woord. Als die gestorven, opgestaan, als die geboren, als die gekomen zalig. En dat die dingen die daar dan staan in de Bijbel. En er zijn ook door allerlei theologen hele mooie boeken over gesteld wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Hè. Isaac Ambrosius en Flevel en die Puritijnen vooral. Die preken de wet waarin we onze schuld zien, onze verloren, onze reddeloosheid. Maar ook de persoon van die zalig, waar dat nou alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Als oprechte kinderen, die krijgen dat nou steeds meer nodig. Echt waar. Hoe ouder je wordt. En dat is nou vorderen in de geleerde genade. Dat is nou vorderen op die leerschool van de Heer Jezus. Daar raak je ook nooit in uitgeleerd. Daar raak je ook nooit in uitgestudeerd. En dat is ook nooit vervelend. Ja, wij vinden dat, maar dan functioneert het geloof niet. Aardse dingen kun je vervelend vinden. Als je oprecht geloof wordt, nou nooit vervelend. Je krijgt nou nooit genoeg van de Heer Jezus. Dat kan niet. Ja, maar ik ken wel een kind van God en die vond het. Ja, dat ligt dan aan dat kind van God. En dat ligt dat hij misschien erg beneden zijn stand leeft. En dat hij hele verkeerde wegen bewandelt. Dat komt wel voor, ja. Heel vaak soms wel. Dat ligt niet aan de zaligmaker. Geloof krijgen de Heer Jezus. En wat hij allemaal heeft. In de tweede plaats, wat heeft de Heer dan? Nou, er staat schatten en gaven. Schatten, daar wordt mee bedoeld wat er nu in de Heer te vinden is. Zijn bewogenheid. Vaak lees het in. Hij was innerlijk met ontferming bewogen. Zou je daar al niet heel lang over na kunnen denken? Ja, wij zijn diep gevallen. Wij zouden eigenlijk verbroken moeten zijn. Maar de Heer is nou innerlijk bewogen over onverbroken mens. Dat is een van die schatten die in de zaligmaker ligt. We zouden ook kunnen wijzen op zijn gehoorzaamheid. En wie is er nou gehoorzaam? Jozef, ja, dat was ook een gehoorzame jongen. Maar er ontbrak ook wat aan. Paulus en de Kumpanens noemen. Maar wie was er nou volkomen gehoorzaam? De Heer Jezus. Dat staat zelfs in Lucas 2, hè. Zelfs aan zijn zondige moeder en aan Jozef was hij gehoorzaam, want hij was hen gehoorzaam. Dat staat in de Bijbel. Hij heeft een volmaakte gehoorzaamheid gedacht. Aan Gods geboden, ook aan menselijke ordeningen, die volmaakt gedaan. Mits niet in strijd natuurlijk met de Bijbel. En we zouden ook kunnen wijzen op zijn overgave, zijn offer. Dat heeft gebracht. Daarvoor lag hij in de kribbe. Daar begint dat offer al van hem. Hè? Hij daalde af in deze wereld. Hij liet zich veroordelen en bespotten. Hij liet zich door de soldaten aan het kruis slaan. En dat is zijn offer. Hij offerde zichzelf. Nou, u begrijpt wel, ik kan hier een hele tijd over doorgaan. Hè? En ik hoop dat als u het oprechte geloof is van, dominee, wil u daar nog eens wat meer over hebben? Al die schatten die er nou in die zaligmaker liggen.
Dat is zo eindeloos veel in de schrift. De hele Bijbel is er bijna vol mee. In het Oude en Nieuwe Testament. Hoe de Heer Jezus, wat hij zegt bijvoorbeeld. He, wat heeft hij allemaal niet gezegd tijdens zijn omhandeling op aarde? En wat heeft hij niet gesproken? Wat een, ja, dat hij is de opperste wijsheid, zegt Spreuken 8. Wil je wijs worden, moet je naar de zaligmaker luisteren. Nou, dat zijn nou al die schatten die in die zaligmaker zijn. En dat is, ja, daar weegt niks in heel de wereld tegenop. In de tweede plaats de gaven. Gemeenschap dus met zijn persoon, gemeenschap met zijn schatten en gemeenschap ook met zijn gaven. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, daar wordt mee bedoeld wat de Heer nou uitdeelt aan zijn kinderen, aan de gelovigen. Nou, de vergeving komt de volgende vraag aan de orde. Hij bewaart hen, hij raapt ze op. Vertroost ze, hij onderwijst, hij neemt ze aan tot kinderen, hij leidt hen, hij kastijdt hen. Nou, u voelt wel, daar kan ook weer een heleboel over gezegd worden. We hoeven de Bijbel maar over te doen en dan komen die gaven die hij nou uitdeelt. Ja, Psalm 68, hè, zelfs aan wederhoorig. Er zijn mensen die de totaal gerechten, die misschien ook niet eens verlegen, maar de Heere deelt uit. En hij wordt van al dat geven niet eens minder. Integendeel, de Heer doet dat nou graag. Hij deelt graag uit. U weet wel het beeld uit Openbaring 3. Ik raad u dat vergammen koopt. Ogenzalf, witte klederen, goud. Dat deelt de Heer dan uit. Dus dat is het eerste. In die gemeenschap der heiligen. Dat de geloven ze verbonden weten aan de Heer Jezus. En dat ze daar nou nooit genoeg van krijgen. Ja, dat is wel erg belangrijk hoor. Dat moet ik ook wel een beetje onderstrepen. En dat leidt ook tot gebed, en tot verlangen en tot omgang met. En soms wordt 's nachts wat wakker. Wil je er nog zijn? Wil je eens wat zeggen? En in de kerk, dan kom je in de kerk en zeg: Heer, mag ik. Eén of twee woordjes is ook al genoeg. Ja. En die Canaanese vrouw spreekt slecht. Of de Romeinse hoofdman. De Canaanese vrouw. Hè, die, o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gewild. Geloof is nooit meer vergeten. Toen later Matthäus kwam om dat dus te horen. Van, dus dat keurig. Dat zei de Heer tegen me. Is nooit meer vergeten. Neem me die gaven aan de Heer. Misschien op de dochter kijken. En toen. Dus zij weer beter geworden. Dat is ook een tastbaar teken eigenlijk. Dat de Heer dat tegen haar gezegd heeft. In haar gezonde dochter. Dat is die gemeenschap. Dat is die omgang. Ik weet niet of u dat ook kent. Hè? Die geloofsgemeenschap. En dan in de tweede plaats. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Zijn gaven. Hè? Iedereen. Alle geloven hebben zo verschillende gaven gekregen. Paulus had wat meer gekregen van God. Dan bijvoorbeeld Thomas of Petrus. Paulus is van de allergrootste apostelen natuurlijk geweest. Die las ook Griekse gedichten en die las ook allerlei boeken en die kon allerlei talen spreken. Maar hij zegt ook zelf in de Korinthebrief: wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Dat heb ik gekregen. Dus Paulus had veel gaven. Eerst besteed die gaven, misbruikte die gaven voor zijn bekering. Want toen was hij bezig om de gemeente te verwoesten en zo. Maar na zijn bekering wil de Heer die gaven die hij heeft gekregen gebruiken. En Paulus is een van de allergrootste evangeliepredikers in deze wereld. Door God geroepen en door God gebruikt. En ja, dan moeten wij weten, zegt hij de zondag, dat we die gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig hem met vreugde aan te wenden. Ja, dus dat we wat we gekregen hebben, gebruiken ook voor andere lidmaten. Dan zegt u natuurlijk, ja, dan hoop ik maar dat ik een ander lidmaat tegenkom. Nou, u zou er ook vanuit kunnen gaan dat u niet, dat u de slechtste bent, dat alle andere mensen een stuk beter zijn dan u. Ja, dat zou je kunnen, zou je ook in de wereld kunnen staan. En dan denk ik, ja, Laat ik dan maar proberen wat ik gekregen heb van de Heer ook met die ander te delen. Dat is op zich geen verkeerde levenshouding. Die komen we in de Bijbel ook regelmatig tegen. En dat zijn hele vruchtbare levenshouding. Dat we in elk ander mens een beeld dragen van God zien. En dat we proberen die meest wezenlijke dingen met hem te delen. Hè? En dat de wereld dus goed gaat spreken over ons. Of ja, dat zijn christenen. Een beetje, misschien niet altijd zo erg slim, maar toch wel dienstbaar. Ja. Zo werden ze genoemd in Antiochië. En dat we die gaven dan te nutten en tot zaligheid, tot nut, dus tot aards nut en tot lichamelijk nut, maar ook tot behoud van onze andere lidmaten gewillig en met vreugde. Dus niet uit dwang of zo, dat het nou eenmaal moet en dat we er gaan zuchten en gaan steunen en weten. Nee, gemeenschap der heiligen betekent dat we dat gewillig en ook met blijdschap doen. En waarom? Ja. Als nou de Heer Jezus er alles voor over heeft gehad om zo'n dwaas als mij te redden en hem te halen uit de duisternis en te brengen tot zijn wonderbaar licht, dat is toch het minste wat de Heer vraagt, dat wij dat ook naar andere mensen doen. Dat snapt u toch hopelijk wel. En dat die gemeenschap der heiligen, die vloed, die oprecht gemeenschap met de Heer Jezus, dat komt als het ware spontaan uit voort. En dat is het recht. Als God je er zoveel heeft gegeven, dan is het toch vanzelfsprekend. Het kan ook zijn dat u denkt, maar dat vind ik nou niet vanzelfsprekend. Dan is er een gelijkenis in de Bijbel. Ja, die man die 10.000 talent pond was vrijgescholden. En toen komt hij een mededienstcriterium, 100 penningen geloof ik. En die stopt hij in de gevangenis. En toen werd de dienstknecht van die Heer werd bedroefd. Ja, dat kan dus ook, hè. Dat de Heer ons namen, dat we ontzettend veel hebben ontvangen. En dan komen we een andere stervelling tegen. En die is ons 100 penningen ten, dan zullen we er eens even op. Dat is nou niet met vreugde, met gewilligheid. Dat is met vijandschap en met haat en nijd. En dan zijn we ver verwijderd van de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap der heiligen. Dat ik mijn gaven, die ik gekregen heb, te nutten en te zaligheid van de andere lidmaten, met vreugde en gewillig zal aanwenden. Nou, dan hebben we twee dingen besproken. De kerk en de gemeenschap der heiligen. Misschien zegt u, daar hoor ik nou niet bij. Ik zou zeggen, de deur der genade die staat open. En zoek toch de Heere en leeg. Waar zit u, moet ik dan komen? Dan vraagt dat maar aan de Heere. Die is wijs en die kan u leiden. Misschien zegt u, ik vind dat zo moeilijk. Nou, bij de Heere zijn geen onmogelijkheden. En al wat u ontbreekt, ik schenk het zo hard smeekt. Misschien mag u iets van dat nieuwe leven, van die heilige vergadering beoefenen en daar deel aan hebben. Dat u daar nou bij hoort. Dat u een levend lidmaat bent van die kerk des Heeren hier op aarde. Ik hoop dat u veel andere lidmaten meeneemt. Dat u een midden mag zijn voor velen. En in de tweede plaats dat u ook uit gaat zien naar die voorgestelde volkomenheid. Om God eenmaal in heerlijkheid te aanschouwen. En Christus te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En ons te verheugen in hem die in de wereld kwam om het verlorene te zoeken. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 89 en daarvan het 15e vers. 89 vers 15 gaan we tenslotte zingen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.